in je samenvatting van het Jacobusbrief. Hoe heeft het jou aangesproken, deze reeks spreken doorheen het boek Jacobus? Misschien was het de preek van vorige week van Ruben over geduld. Misschien besef je dat als een zwakke punt in mijn leven. Ik moet leren meer geduldig te zijn. Niet onmiddellijk alles willen of zoals de maatschappij rondom ons. Het moet nu zijn. Of misschien de boodschap over onze tong en dat we moeten opletten op de woorden die uit onze mond komen. Misschien heeft u dat aangesproken. Het is makkelijk om iedere zondag te komen en te luisteren en Gods woord te horen en begrijpen, maar het is veel moeilijker om het in de praktijk om te zetten. Maar het is zo belangrijk dat wij niet alleen luisteren, maar ook dan het echt effectief doen. Dat wij veranderen omwille van wat we horen op een zondagmorgen. Dat wij veranderen omwille van Gods woord. Dus ik stel voor, in je eigen tijd thuis deze week, lees doorheen heel het brief opnieuw. En vraag aan God, welk één ding wil je dat ik doe, anders doe? Omwille van dit brief, omwille van wat ik gelezen heb uit het Jacobusbrief. Goed, laten we de tekst samen lezen, onze laatste passage. Jacobus 5, vers 13 tot 20. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Jacobus sluit zijn brief af met het onderwerp van gebed. En misschien is dat geen verrassing voor ons. Want misschien is gebed een van de belangrijkste aspecten van het christelijk leven. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat gebed is zo belangrijk voor ons. Maar toch is gebed soms een lastige thema om over te spreken. Waarom? Omdat het een gevoelige thema is. Net omdat het zo belangrijk is, is het ook een gevoelige thema. Als iemand begint te spreken over gebed, krijgen we soms schuldgevoelens. We beseffen, ja, eigenlijk bid ik niet genoeg. Eigenlijk moet ik meer tijd met God doorbrengen. Of als iemand spreekt over gebed, dan is het gevoelig omdat wij in het verleden teleurgesteld zijn. Omdat onze gebeden werden niet verhoord. Misschien hebben we jarenlang gebeden voor iets zonder een antwoord te krijgen. En ons geloof in de kracht van gebed is verzwakt en bijna verloren. En we durven geen hoge verwachtingen meer te hebben. Dus we stoppen niet met te bidden, maar we bidden alleen veilige gebedens. Gebedens die niet echt onze hart of onze gevoelens aanraken, die niet onze hart betrekken. Dingen die we, ja, als God het niet antwoord geeft, dan is het niet zo waar, dan gaat het niet zoveel pijn doen. We zijn, wat ik noem, veilig bidden. Maar het doel van deze preek en het doel van Jacobus in dit gedeelte is om ons te overtuigen van de kracht van gebed. Om ons te overtuigen van de kracht van gebed. En ons aan te moedigen om meer te bidden. Niet alleen veilig bidden, maar gebed die ons hart aanraakt. Gebed waar dat ons hart echt mee betrokken is. Dus ik wil de tekst in drie delen verdelen, drie gedeeltes. En ik zal niet over vers 19 en 20 spreken, omdat ik wil echt richten op het thema van gebed. Dus de eerste gedeelte is vers 13, 14 en de eerste helft van vers 16. In deze paar verzen beschrijft Paulus vier situaties wanneer het is goed voor de christen om te bidden. Ten eerste, is iemand onder u in lijden? Dus als je lijdt, als je lijden ervaart, dan mag je bidden. En lijden hier is breed. Het is niet alleen lichamelijk, maar het kan lijden, als er lijden is in relaties of op je werk of wat dan ook. Dus als het moeilijk gaat, bid. Dat is Jacobus zijn raad voor ons. Oké, dat weten we. Dat doen we allemaal waarschijnlijk. Het tweede, als het goed gaat, als iemand is, heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Letterlijk staat er, laat hem een psalm zingen. Dat is iets moeilijker. Wij hebben denk ik de neiging als mensen om aan God te denken als het moeilijk gaat. Als we beseffen dat we hem nodig hebben. Maar als alles goed gaat met ons leven, dat vraagt extra inspanning dan om aan God te denken en hem te danken en beseffen dat de reden dat het goed gaat is omwille van God. God geeft goede dingen. De derde situatie is in vers 14. Is iemand onder u ziek? Nu, in het Grieks staat er letterlijk zonder kracht. Is iemand van u zonder kracht? Dat kan lichamelijk of geestelijk zijn. Zonder kracht, zonder lichamelijke kracht, maar ook zonder geestelijke kracht. Dus is iemand onder u zwak in geloof bijvoorbeeld? Heeft iemand twijfels? Heeft iemand vragen over, bestaat God wel nu echt? Ben ik wel vergeven? Heb ik niet te slecht gedaan in mijn leven? Kan ik wel zeker zijn dat God heeft mij vergeven? We gaan allemaal door zo'n periodes in ons leven dat we echt worstelen met zo van die belangrijke, moeilijke vragen in ons geloof. En het is juist dan dat we de hulp van onze medechristenen nodig hebben. Om ons te bemoedigen, om ons te doen herinneren aan Gods woord, aan Gods beloftes. Misschien kent u het boek Pilgrim's Progress, of Eens Christens Reizen naar de Eeuwigheid in het Nederlands. Geschreven door de Britse schrijver John Bunyan in de 17e eeuw. En dat is dus een reis, hij beschrijft een reis van de hoofdpersonage die noemt Christen. En Christen reist van de stad van Verdorf naar de hemelse stad. En op weg heeft hij te maken met allerlei verleidingen en verzoekingen. En op één moment tijdens zijn reis is Christen moe en zwak en hij kan niet verder. Hij is zwak in zijn geloof en hij begint te twijfelen aan wat God heeft gezegd. En op dat moment komt er een medegelovige vergezeld hem en die medegelovige noemt Trouw. En Trouw bemoedigt hem en hij doet hem herinneren aan al wat God heeft gezegd in zijn gesproken in zijn leven en al de beloftes die God heeft gezegd aan Christen. En dat geeft Christen de moed om terug weer op te staan en verder te gaan. Wij hebben dat allemaal nodig in ons christelijke wandel. Wij hebben allemaal elkaars bemoediging nodig. Elkaars inzicht, elkaars wijsheid. Nu, de raad die Jacobus geeft aan ons is als een zieke persoon of iemand zonder kracht dan moet die persoon de ouderlingen, dat zijn dus de leiders van de gemeente, vragen om te komen en voor die persoon te bidden en te zalven in de naam van de Heere Jezus. Nu twee opmerkingen hier, dat ik hier wil maken. Ten eerste, dit is de eerste situatie waar een medechristen nodig is. Dus de eerste twee situaties, als iemand lijdt en als het goed gaat, dat is iets persoonlijks. Dat is tussen ons en God. Maar nu is het waar dat we elkaar nodig hebben. Net zoals ik zei van Pilgrim's Progress. En er is geen schaamte in het feit dat we elkaar nodig hebben. Als het is dat wij niet durven onze vragen te uiten, als het zo is dat wij bang zijn om geoordeeld te worden, omdat we met vragen zijn die sommige mensen misschien zouden kritiek op hebben of wat dan ook, dan is het niet goed in de gemeente. Er moet een gezonde plaats zijn waar dat vragen kunnen, eerlijke vragen, oprechte vragen, kunnen behandeld worden. En we kunnen elkaar helpen om verder te gaan in ons christelijk leven. Het is beter om die vragen te stellen, dan blijven te worstelen op je eentje. Want dan is er wel een gevaar. Wij hebben elkaar nodig. Maar de tweede opmerking is dat het hier niet alleen om het geestelijke gaat, maar ook het lichamelijke, ook het fysische. Zeker omdat Jacobus hier verwijst naar zalven met olie. Nu, dat was de gewoonte in die tijd om zieken te zalven. Dat deden niet alleen christenen of joden in die tijd, maar iedereen. De genezingseigenschappen van olie waren bekend en dat gebeurde vaak. Het verschil hier is dat het is gedaan in de naam van de Heere Jezus. Het verschil is onder christenen, die persoon, de zieke persoon, wordt gezalfd in de naam van de Heere Jezus. Het is dus een uiterlijk teken van een gebed dat de zieke persoon uitspreekt. Een wens dat hij wil dat Jezus hem geneest. Het is geen magische formule, het is geen toverij. Het is niet een ritueel dat iedere keer verzekert dat die persoon genezen wordt. Nee, het is een uiterlijk teken van een innerlijk gebed dat die zieke persoon heeft. Dat een wens om te genezen. En de laatste situatie is in vers 16, de eerste helft van vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Het is opnieuw een voorbeeld van een gezamenlijk gebed. Maar nu is het in de context van gebroken relaties. Dus zonde is gekomen in een relatie, heeft scheuring gebracht in de gemeente tussen christenen. En de raad die Jacobus geeft is: beleid elkaar jullie overtredingen en bid voor elkaar. Wanneer mensen in conflict zijn gekomen, is het goed dat ze samengebracht worden, dat er zondes waar ze nodig beleid worden, dat ze elkaar vragen om vergeving en dat ze bidden voor elkaar, zodat de relatie kan hersteld worden. En het is merkwaardig dat Jacobus zegt in het volgende stuk van de zin: opdat u gezond wordt. In het Grieks gaat het hier om lichamelijke gezondheid, dus niet geestelijk. Het woord is hetzelfde woord dat wordt gebruikt voor een arts. Het gaat hier dus om lichamelijke gezondheid. Ergens dus legt Jacobus een verband tussen zonde en ziekte. Maar we moeten oppassen. We mogen niet te simplistisch zijn of te wetties hierin. Herinner aan toen dat de discipelen vroegen aan Jezus wiens zonde de oorzaak was van de blindheid van de man in Johannes 9. En Jezus zei: het was niet zijn zonde en het was niet de zonde van zijn ouders. Maar dit is zodat de heerlijkheid, Gods glorie, kan openbaard worden. Wij worden ook ziek zonder dat we een bepaalde zonde hebben gedaan. Ziekte is een gevolg van de zondeval. Dus er is een verband. Ziekte is niet wat God wil voor de mensheid. Maar het is een gevolg van de zondeval. Misschien bedoelde Jacobus dat in gebroken relaties kan er stress zijn, dat kan ook leiden tot fysisch en lichamelijk lijden. Maar ja, de verband, ergens is er toch een verband, maar we mogen niet te simplistisch zijn. Het is ingewikkeld. Goed, de tweede gedeelte van de passage is vers 15 en 16. En hier lezen we vier redenen waarom het is beter om te bidden. Ten eerste, omdat door onze gebeden God ons raadt. God raadt ons door onze gebeden. Vers 15. Aan het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. In het Grieks waar het hier staat, de gelovig gebed zal de zieke behouden. Het woord behouden in het Grieks komt van heil, redding. Dus het is hetzelfde, het heeft hier te maken met heil, met redding. En dat kan opnieuw geestelijk of lichamelijk zijn in het Grieks. In de Bijbel in gewone vertaal, de Bijbel in gewone taal vertaalt het als hij zal gered worden. Dat is letterlijk, dat is juist. Dus Jacobus houdt het met opzet onduidelijk. Is het nu lichamelijk, is het nu fysisch, is het nu geestelijk? Omdat iemand kan lichamelijk genezen worden, maar het kan zeker ook geestelijk een impact hebben als we bidden. En de onduidelijkheid geldt ook voor de rest. De Heere zal hem weer oprichten. Opnieuw, dat kan fysisch zijn of geestelijk. Zijn kracht, zijn geloof kan terugkomen of die persoon kan genezen worden. In ieder geval, het is duidelijk dat gebed brengt redding. Het verkwikt ons ziel en geeft ons de moed die we nodig hebben om een christen te zijn. De tweede reden waarom het is beter om te bidden. Omdat door onze gebeden kan God ons genezen. Nu, het is duidelijk dat er in deze passage wel heeft te maken met lichamelijk genezing. Jacobus is overtuigd van de kracht van gebed om een mens, om een persoon te genezen. Het gaat hier niet om magische formules of wat dan ook. Maar de nadruk in het Grieks ligt wel op lichamelijk genezing. Zeker in de eerste helft van vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Het is duidelijk, wij mogen bidden om genezing als christenen. En we mogen weten dat God kan door onze gebeden ons genezen. Het staat niet geschreven dat God zal iedere keer ons genezen. Dat iedere keer zal gebeuren. Toch mogen wij ergens verwachten dat God onze gebeden op een manier zal verhoren. Of dat nu fysisch of geestelijk is. Hij zal onze gebeden verhoren op één manier. Dat verwachten van God, dat God iets zal doen, dat is wat Jacobus bedoelt als hij schrijft over het gelovig gebed. Een gebed van en in geloof. Verwachten dat God onze gebeden hoort en verhoort. Ten derde, gebed leidt tot vergeving en gezonde relaties. Wanneer wij oprecht bidden in en met geloof en we hebben de juiste houding tegenover God, dan mogen wij weten dat onze zondes vergeven zijn, dat er geen belemmering is in onze relatie met God. En dan mogen we ook weten, dan mogen we ook bidden voor elkaar. Nu van ervaring weet ik dat als er een conflict is en wanneer we bidden, wanneer die twee mensen bidden met elkaar en voor elkaar, is het gemakkelijker om elkaar te vergeven. is het gemakkelijker om tot herstelling te gaan van de relatie. Samen bidden kan veel betekenen voor een relatie. En het kan tot herstelling leiden. Dus met andere woorden, gebed, bidden leidt tot gezonde relatie met God en met elkaar. Wanneer wij geen stille tijd nemen voor een langere periode dan normaal, kan het soms, voelt het alsof dat onze zonden zich opstapelen. En we voelen meer en meer verwijderd van God. De afstand groeit tussen ons en God. We voelen ons schuldig. Het is moeilijker om tot God te gaan als we langer en langer wachten om te bidden. Daarom is het belangrijk dat we elke dag vergeving vragen. Het is zoals ons huis schoonmaken. Momenteel staat ons huis een beetje overhoop. We zijn net verhuisd, er zijn dozen overal. En het is soms moeilijk om iets te vinden. En er zijn al een paar keer dat Holly heeft aan mij gevraagd, waar is dit en dat? En ik zeg, ja, ergens in de zolder, ik weet het niet, ergens in een doos. Of gewoon om rond te manoeuvreren is moeilijk in ons huis, omdat er zoveel rommel is, zoveel dozen. Wanneer wij onze zondes niet beleiden en we gaan niet naar God toe in gebed, is het alsof de rommel in ons huis, in ons geestelijk huis, zich opstapelt. En de communicatie tussen ons en God wordt moeizaam en moeilijker en het duurt langer en onze gedachten zijn er niet bij enzovoort. Het is zo belangrijk dat we niet alleen ons fysische huis opruimen, opkuisen, maar ook ons geestelijk huis, ons hart. Moeten wij daar misschien tijd nemen om een grote schoonmaak te doen, een grote kuis? Laatste reden dat Jacobus ons geeft waarom het is goed om te bidden. Vers 16, omdat gebed is krachtig en kan veel bewerken. Gebed werkt. Het kan dingen veranderen. Ik denk dat we allemaal hier kunnen voorbeelden geven van gebedens die verhoord werden. Gebedens die we hebben antwoord op gekregen, waar we duidelijk hebben gezien dat God heeft geantwoord. Als dat het geval is, waarom bidden wij dan niet meer? Als gebed de kracht van God is om zijn wil hier op aarde tot stand te brengen, waarom als christenen bidden wij niet meer? Twee redenen dat ik aan dacht toen ik was aan het voorbereiden. Ten eerste, we zouden liever onze problemen zelf oplossen. Misschien lijkt bidden een beetje te gemakkelijk. We hebben een probleem, bid ervoor. Ja, dat kan je snel doen en het is opgelost. Moet het ons iets niet kosten? Moeten wij er niet iets voor presteren om een antwoord te krijgen op onze gebedens? Een andere reden is, het is soms moeilijk om op God te vertrouwen. We doen het zelf liever omdat we liever zelf in controle blijven van ons eigen leven. En nog een andere reden kan zijn dat we hebben teleurstelling ervaard in het verleden. Gebedens die niet verhoord werden en wij durven niet meer te bidden. Maar Jacobus wil ons overtuigen van het kracht van gebed. En een voorbeeld die hij geeft is Elia. Nu, waarom Elia? Omdat Elia naast Mozes was de meest bekend onder de Joden. Hij was beschouwd als een zeer vroom man, een man van God. En zijn levensverhaal zou zeer bekend geweest zijn voor de Joden. Hij was een profeet die werkzaam was in Israël toen Israël verdeeld was in het noordelijk en zuidelijk koninkrijken. En de koning van Israël in de tijd van Elia, was een zekere Achab. En Achab deed verkeerd in de ogen van God. Hij diende de Baal. Hij bouwde een altaar voor Baal in Samaria, de hoofdstad van Israël. Hij trouwde met de beruchte Jezebel, een heidense vrouw die zich inzette tegen God. En die doodde al de profeten van God. Het was dus moeilijke tijden voor Israël. En God heeft Elia gebruikt op een bijzondere manier. En Jacobus verwijst naar het verhaal die we kunnen lezen in 1 Koningen 17 en 18. Waar dat Elia voorspelt dat er geen regen zal vallen op de aarde omwille van de zonde van Achab en het volk. En we lezen in 1 Koningen 17 vers 1. Dat Elia zei tegen Achab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Dus Elia's woord bepaalt of het regent of niet. Nu, dit is ironisch, omdat Baal werd beschouwd als de god van vruchtbaarheid. Dus ze baden tot de Baal om het te doen regenen. Om de land te regen te geven, zodat alles kon groeien op het land. Maar nu zegt Elia, God zegt dat er geen regen zal zijn, omwille van het feit dat jullie de Baal aanbidden. En dan later lezen we in 1 Koningen 18, 41 en 42, dat Elia bad opnieuw en het regent. Maar wat er tussen vers 1 van hoofdstuk 17 en het einde van hoofdstuk 18 gebeurt, is heel belangrijk en heeft betrekking tot onze passage in Jacobus, omdat het toont dat Elia niet alleen maar een paar keer bad, maar hij was een man van gebed. Hij had een levensstijl van gebed. Daarom wil ik dat we samen eens wat dieper op ingaan op deze twee hoofdstukken. En ik wil vragen aan, ik denk dat het Hannes is, die zal lezen 1 Koningen 17, 1 tot 16. Zou je even kunnen rechtstaan dat iedereen het kan horen? Dankjewel.
Thank you. schrijft Lia 17 en 18. Wees niet bevreesd. Ga niet in het toekomstig gevoel. Maar wij maken eerst een beweging en goed van het lengte te doen. Vraag daarna voor wie en voor wie nog iets klaar. Zo zegt de Heer in de woord van Jezus. Met een eeuw in de toekomst van het voorraad. Maar in de kreeg van het leven van het
Oké, dank u. Dus we zien hier dat God voorziet in de fysische noden van Elia en van de weduwe en van de weduwe haar zoon. Dit is een voorbeeld waar Elia bad, hij bidt en God antwoordt zijn gebed en voorziet in het fysische, in voedsel dat ze nodig hebben. Want er is geen regen, er is droogte en er is hongersnood omwille daarvan. Dus God voorziet de fysische noden. Volgende gedeelte. 1 Koningen 17, 17 tot 24. Ja.
In de 14 jaar werd de zoon van de vrouw gesneden. De ziekte werd zo ernstig dat het een tot in geen leven niet in de man. Toen zei de vrouw tegen Elia, profeet, hoe heb ik het nu met u? Bent u soms weer gevonden om God zijn herinneren aan uw zonen en zo in dood, mijn zoon de dood in te sturen? Geef me uw zoon, antwoordde hij. Hij nam de jongen van haar schoot, bracht hem naar boven naar de kamer waar hij logeerde en legde hem op zijn bed. Toen riep hij de Heer aan en zei, Heer mijn God, waarom hebt u nu juist de weduwe, de weduwe God bent, die smartelijk getroffen? Hij ging driemaal langer op het kind liggen en riep daarbij de Heer aan met de woorden, Heer mijn God, laat nog de levensadem in het kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia. De adem keerde terug in het kind en het kwam tot Elia. Toen nam Elia het kind in zijn armen en droeg het naar beneden. Hij gaf het kind aan zijn moeder en zei, kijk, uw zoon leeft. Nu weet ik zeker dat u door God gezonden bent, antwoordde de vrouw. Zodat u kan vertrouwen op wat de Heer doet.
Oké. Dus opnieuw een voorbeeld van gebed, maar nu om genezing. De zoon van de weduwe is ernstig ziek en misschien zelfs sterft hij. En Elia bidt om genezing en hij wordt genezen. Dus tot nu toe twee voorbeelden waar God fysisch antwoordt. De gebedens van Elia. God voorziet in voedsel en in gezondheid door de gebedens van Elia. Oké, nu gaan we kijken naar hoofdstuk 18. Dat is een beetje anders.
Het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam, in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger het sterke salaris. Achab riep Obadja, de hoofdpriester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Israël, de profeten van de Heere, uitdoende dat Obadja van de profeten nam en ze vervijfde man in een grote borg en hen met brood en water vervoerde. Achab zei tegen Obadja, ga dan in naar alle waterkronken en alle beken. Misschien zullen wij gasten, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren moeten achterlaten. En ze verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging alleen de ene kant op en Obadja ging alleen de andere kant op. Toen Obadja onderweg was, zie Elia kwam hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn aangezicht ter aarde en zei, bent u het en heer Elia? Hij zei, ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei, wat heb ik gezonderd, dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden, zowaar de Heer mijn God, uw God, leeft. Er is geen volk of koninkrijk waarin de Heer geen boden heeft gestuurd om u te zoeken. En als ze zeiden, hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij niet konden binnen. En nu zegt u, ga, zegt u Heer, zie Elia is hier. En mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heer u zou opnemen, ik weet niet waarheen. En hij zou komen om Achab de boodschap te brengen en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik niet naar van mijn jeugd, van mijn jeugd, die Heer is. Is mijn Heer niet verteld over wat ik heb gedaan, Isabel de profeten van de Heer doden? Dat ik van de profeten van de Heer 100 man heb geborgen, de 50 man in huis, en dat ik die met brood en water onderhouden heb. En nu zegt u, ga, zegt u Heer, zie, Elia is hier, hij zal mij doden. Elia zei, zo waar de Heer van de beter macht heeft. Door wiens aanzicht ik sta, voorzeker u, vandaag zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging de Baja Achab te neus en vertelde hem, en Achab ging Elia te neus. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heer verliet en achter de Baals afgegaan bent. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen, de mij, de berg Karmel, met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asherah, die aan de tafel van Israël eten. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei, hoe lang heet u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem, geen volk. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgegeven als profeet van de Heer. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge sieren geven. Laat zij zich voor zich de ene sier geven. Die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die de vuur antwoordt, die is God. En het gehele volk antwoordde en zei, dat is God. Ja, zij tegen de profeet van de Baal. Kies voor zelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar. Want u daar het vee, roep dan de naam van uw God na, maar u mag er geen vuur bij hebben. Ze namen de jonge stier bij hem die hij had gegeven en maakte die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. Het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei, roep met luide stem, hij is immers een God, hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich afgezonderd, of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ze liepen met luide stem en kerpten hun lichaam naar hun wijze van doen en zwaarden en speelden, totdat het bloed over hen heen stroomde. Het gebeurde toen de middag voorbij was, dat zij een geestelijke overgaan tot de tijd van het brengen van het graven. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van hem. Toen zei Elia tegen de Heer het volk, kom naar voren bij mij. Heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heer, dat op ver gehouden was. Elia nam 12 stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, dat die het woord van de Heer was gekomen. Israël zal genaamd zijn. Hij bouwde met die steen het altaar in de naam van de Heer. Vervolgens maakte hij een gril van door het altaar met een omvang van 2 maten naad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de 2e maal. Ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij, doe het voor de 3e maal. En ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en omvulde het. Ook vulde hij de gril met water. Het gebeurde met een kracht op de kracht dat de profeet Elia voorkwam en zei: Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het Heer bekend worden dat u God bent in Israël en ik in Ida, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heer, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heer, de ware God bent en dat u een hart tot mij heeft gedaan. Toen de vuur van de Heer heerst, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de stof. Zelfs het water in de vuur lichtte tot. Toen heel het volk dat zag, wilde zij zich met zichten aan en zeide: De Heer is God, de Heer is God. Elia zei tegen hem: Grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hem en Elia voerde hem af naar de Heer.
Dit is een prachtig passage. Het hoogtepunt van Elia zijn leven, van zijn bediening. En het zal wel zeer bekend geweest zijn met de oorspronkelijke lezers van het Jacobusbrief. Het is een showdown, een confrontatie tussen 2 goden. Aan de ene kant de Baal, aan de andere kant Yahweh, de God van Elia. Het is zoals een beetje gelijk in de boksenwedstrijden. Ik kijk niet graag naar boksen, maar ik weet wel dat de finale van de zwaargewicht boksenkampioenschap is de hoogtepunt van de boksen sportwereld. En dit is een zwaargewicht boksengevecht tussen Baal, de God van Achab en Jezebel, en Yahweh, de God van Elia. En de vraag is, wie is de baas? Wie is de ware God? En het lijkt aan de eerste kant niet eerlijk. Aan de ene kant krijgt Baal 450 priesters, terwijl Yahweh heeft maar 1, Elia. Het is alsof dat Mike Tyson aan de ene kant van de boksenring staat, aan de andere kant staat gewone mens, maar weinig spieren. En iedereen denkt, ja, het is duidelijk wie zal winnen. Iedereen verwachtte dat Baal zou winnen. En de priesters proberen alles. Ze vloeken zichzelf. Ze besneden zichzelf. Alles om de aandacht te krijgen van de Baal. Maar er gebeurt niks. En dan is het de beurt van Elia. En hij maakt het nog moeilijker voor Yahweh. Voor God. Hij zegt, laat het altaar doordrongen zijn met water. En dan bidt hij. Een simpel, eenvoudig gebed. Geen formules, geen toverkunst, niet zoals de priesters van de Baal. Gewoon, antwoord mij God, antwoord mij. En toon dat u de ware God bent. En er komt vuur uit de hemel. Dit is een voorbeeld voor ons van wat gebed is. Het is verwachten dat God iets zal doen. Dat God zal antwoorden. Het is eenvoudig vertrouwen op God. Gods naam aanroepen. Niet op eigen kracht te vertrouwen. Niet proberen ons problemen op eigen kracht op te lossen, zoals de priesters van Baal deden. Maar gewoon maar God vragen om hulp. Elia, zijn motivatie was goed. Hij bad om Gods eer. Hij was bekommerd om Gods eer, niet zijn eigen. We lezen in vers 37. Antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. Zijn motivatie was goed. Hij wou dat mensen beseften wie God was. Hoe vaak, wanneer wij bidden, zijn wij gewoon niet ons eigen verlangens als gebedspunten aan het bidden. En we denken niet na over wat God wil, over wat God zijn verlangens zijn. Zoeken wij naar Gods wil wanneer wij bidden, zodat onze verlangens overeenkomstig zijn met Gods verlangens. Dat is duidelijk in het leven van Elia. Hij leefde dicht bij God. Hij kende God heel goed. Hij herkende Gods stem. Hij wist wat God wou. Hij kende Gods verlangens, zodat hij kon bidden overeenkomstig Gods wil. We kunnen gebed een beetje vergelijken met een pijl en boog. Wanneer we bidden, schieten wij onze pijlen af. En wanneer we bidden zonder Gods wil te zoeken, schieten wij in de donker. De kans is klein dan dat de pijl onze gebeden zijn doelwit zal raken. Maar wanneer we bidden, wetende dat dit is Gods wil, dat dit ook Gods verlangen is, dan schieten wij onze pijlen in klaar lichte dag. Dan zien we het doelwit. Dan kunnen we beter mikken. En de kans is groter dat de pijl het doelwit raakt. Het is zo belangrijk dat wij Gods wil kennen wanneer wij bidden. En dan het laatste gebed van Elia hebben we al genoemd. Hij bad voor regen en er kwam regen. Dus hij bad voor geestelijke zoals fysische dingen, net zoals Jacobus ons de raad geeft. Elia was een man van gebed. Hij luisterde naar God. Hij was gehoorzaam. Hij verwachtte het van God. Hij wist dat God zal hem antwoorden. Hij is een voorbeeld voor ons. Maar misschien denkt u, ja, dat is allemaal goed en wel. Maar Elia, ja, Elia is net zoals Paulus. Hij is een held, een supergeestelijke mens geweest. Ik ben niet zo. Ik heb geen extra kracht zoals hij. Maar Jacobus zegt in vers 17 van hoofdstuk 5. Hij was een mens zoals wij. Hij had geen extra gaven. Hij was gewoon een mens die bad tot God. En wij mogen bidden tot dezelfde God. Het gaat niet om Elia. Het gaat niet om ons. Het gaat om wie God is. En wat God wil. En wat God wil doen door onze gebedens. God nodigt ons uit om samen met hem door onze gebeden zijn koninkrijk hier tot stand te brengen. Is dat niet spannend? Dat wij kunnen samenwerken met God in gebed en dingen veranderen? Ik hoop dat Jacobus aan het voorbeeld van Elia u heeft kunnen overtuigen van de kracht van gebed. Enkele weken geleden gaf ik jullie en mijzelf de uitdaging om elke dag wanneer wij wakker te worden, om 3 dingen te bidden. God te danken voor 1 iets, te bidden voor 1 iemand en ook te bidden voor 1 iets uit de dag die komt. Is dat gelukt? Zijn we nog altijd steeds aan het bidden? Ik moet eerlijk zijn, in de drukte van het verhuis aan een nieuwe baby heb ik vergeten om te bidden in het begin van de dag. Misschien heeft u ook vergeten. Maar wij mogen altijd terug opnieuw beginnen. Wij mogen altijd terug tot God opnieuw komen. Dus ik nodig jullie allemaal opnieuw uit om deze 3 dingen elke dag, 's morgens, wanneer je wakker wordt, te bidden. Om de dag te starten met God. Ik wil eindigen met het beeld van de pijl en boog. Onze gebeden zijn zoals een pijl die wij afschieten. Want wij hopen dat het het doelwit zal raken. Dus laten wij onze pijlen afschieten in de heldere daglicht van Gods wil. En niet zomaar in de donker hopen dat we ergens iets geraken. We hebben meer kans als we Gods wil zoeken, als we God zoeken wanneer we bidden. En we lezen dat het gebed van een rechtvaardige is krachtig en brengt veel tot stand. Zullen we afsluiten in gebed. Heer, dank u wel voor het voorbeeld van Elia, een man die bad, een man die vertrouwde op u, dat u zou antwoorden. Heer, vergeef ons als wij zwak zijn in gebed, als wij niet genoeg aandacht geven aan gebed in ons eigen leven, maar ook als wij als gemeente niet genoeg bidden overeenkomstig uw wil. Heer, help ons om uw wil te zoeken, om te delen in uw verlangens, om dezelfde verlangens te hebben als u. Heer, dat wij mogen delen in uw werk, om uw koninkrijk hier te brengen op aarde zoals het is in de hemel. Heer, dank u wel dat wij mogen samenwerken met u. Heer, wat een voorrecht dat we mogen samenwerken met u, dat we mogen bidden datgene dat u verlangt, dat we mogen bidden naar uw hart. Heer, en dat we mogen weten dat onze gebeden krachtig zijn. Heer, vergeef ons als we niet genoeg geloof hebben. Vergeef ons als we zwak van geloof zijn. Geef ons meer geloof en vertrouwen op u, Heer. In Jezus' naam. Amen.